Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Ik wil in dit jaar en hopelijk ook volgend jaar bij leven en welzijn het lijden en sterven van onze hooggeprezen Heer Jezus bespreken en beprediken vanuit het evangelie van de evangelist Johannes. En voordat we daar vanavond mee verder gaan, nog wat inleidende opmerkingen om een beeld te krijgen van hoe Johannes dat nou ziet. Want hij ziet over het algemeen in zijn evangelie de persoon van de Heer Jezus Christus heel anders dan de andere drie evangelisten. En dat blijkt met name uit de wijze waarop hij het lijden en sterven van de Heer Jezus beschrijft. Voor hem is het centrale woord, ook in de vernedering van de Heer Jezus, verhoging. En voor hem is ten diepste de kruisiging verhoging. Dat heeft hij niet van zichzelf, dat is geen theologisch inzicht, maar dat heeft hij uit de mond van de Heer Jezus zelf opgevangen. Ik zal u drie teksten noemen. Johannes 3 vers 14, waar de Heer Jezus zegt: gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dus zoals die slang, die koperen slang aan die staak, die negustan, omhoog werd gehouden, opdat allen die waren gebeten door de slangen en dodelijk ziek waren, zouden zien op die koperen slang en genezing zouden vinden, zo moet de Heer Jezus Christus aan het kruis verhoogd worden, opdat geestelijke lammen en blinden en melaatsen, opdat allen die door die oude slang uit het paradijs dodelijk gebeten zijn, in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing zouden wenden. En wanneer je daarbij stilstaat, dat is wat geweest met die koperen slang. Dat is even tussen aanhalingstekens. Daar werden kinderen aangesleept, brullend en huilend, en die hadden geen zin, maar vader en moeder beseften dat kind was doodziek. Bejaarden werden daar aangesleept soms, die niet meer konden lopen zelf. Gehandicapten naar lichaam en naar ziel. Allerlei mensen, en ze hebben daar gestaan rond die koperen slang. Kijk, ik wil niet. Ja maar, ik kan niet. Ja maar, het is niet voor mij. Kijk. Kijken of sterven. Dat is de keus. En hoe moet je nou omgaan in de kerk met al die mensen die ook in het geloof op de Heer Jezus zeggen, ja maar dit. Hoe moet je omgaan met de mensen die zeggen, ja dominee, maar dat is niet voor mij. Ik heb nog het licht nog niet gezien en het gaat zomaar niet. Hoe moet je daarmee omgaan? Een oude schrijver zegt, het lijkt allemaal dierbaar en vroom, maar het is ten diepste verdoemelijk ongeloof. Dat zegt niet voor mij. Want de verhoogde zelf roept het uit. Dat deed ik voor u. En ik gebied u vanavond in de naam van de Heer Jezus Christus. Kijk en hou verder je mond. Kijk en leef. Of ga verloren in jezelf. Verhoging. Tweede tekst. Johannes 8 vers 28. Daar is de Heer Jezus in een gesprek met de Joden en de Farizeeën en de schriftgeleerden in de tempel. En dan zegt hij op een gegeven moment in dat gesprek: wanneer gij de Zoon des Mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die Zoon des Mensen ben. En dan bedoelt de Heer Jezus Christus met dat woord verhogen, gekruisigd zult hebben. Johannes 12, 32 en 33, laatste tekst in de inleiding. En ik, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Kijk, hij hangt. Nee, niet verhoogd in de hemel, daar zijn we nog niet. Hij hangt van de aarde verhoogd aan het kruis en hij trekt. Hij trekt vanavond een ieder die ziek is. En is er één die hier durft te zeggen dat hij het niet is. Wel aan diens oren en diens hart en diens leven gaat het evangelie voorbij. U voelt wel, die andere drie evangelisten leggen de nadruk wat meer op de kruisiging als lijden en als vernedering. Johannes benadrukt in dat lijden vanuit de woorden van de Heer Jezus zelf. Dat kruisgeboren als een verhoging. Zaligmakende, trekkende verhoging. En Johannes wordt niet voor niets door die grote schilder Matthias Grunewald in het Isenheimer altaarstuk afgebeeld met die extra lange wijsvinger. Die zegt, kijk en leef. Hij ziet in Christus de verhoogde koning. Voor mensenogen de diepste smaad, dat is waar. Maar in Gods oog de allerhoogste glorie. Om u iets daarvan duidelijk te maken, nog even de zaken op een rijtje zetten. Jezus komt eerst voor de hoge raad, het Sanhedrin, de mannen in toga's. Het ministerie van predikanten van Katwijk aan Zee. Ja, ook wij. De heren achten hem schuldig aan godslastering. En dan wordt hij doorgestuurd, want ze willen geen vuile handen maken, die dominees, naar het huis van Pontius Pilatus, de pretor, in het pretorium, belast met de rechtspraak. Maar die weten geen raad mee. Wat moet ik aan met die man? En die denkt aan zijn eigen hachje en zijn positie tegenover de Romeinen. En die stuurt hem door naar de vorst Herodes. En die Herodes is het nu die het koninkje spelen met Jezus begint. Want als die zwijgt en niet zegt, zijn zwijgen is goud. Als die zwijgt en niet zegt, dan hangt hij om zijn schouders een witte mantel, een candidus, een witte toga. Dat is een gewoonte om dat te doen bij hen die staan naar een hoog ambt. Als iemand bijvoorbeeld consul wil worden, dan kreeg hij zo'n witte candidus om met een bepaalde sjerp. Er is niks nieuws onder de zon, ook niet in de liturgische toestanden. Met een bepaalde sjerp waaraan men kon zien. Kijk dan, kijk, hij wil consul worden, zie je dat? Hij staat naar een hoog ambt. En zo wordt de Heer Jezus in een witte candidus gestopt. Kijk, 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 wat zal die de lachers op zijn hand gehad hebben, die Herodes. Hij wil koning worden, zie je dat? Met zijn candidus, de kandidaat koning, de aspirant koning. En zo stuurt hij hem met al die ambities, de koning in spe, naar Pilatus terug. En Pilatus die voelt dat spelletje haarscherp aan, was ook een Romein, niet waar? En die gaat het spelletje meespelen. Dan wordt de witte toga uitgetrokken. De candidus valt af. En die geeft hem een purperrode mantel om zijn schouders. Een sagem. Dat was het gewaad wat meestal de opperbevelhebber van de strijdkrachten mocht dragen. Of een buitenlandse vorst kreeg zo'n gewaad cadeau in de Romeinse samenleving. En nu weg. Witte toga, aspirant koning. En nu de purperrode mantel. En dan zegt hij, zie uw koning, spottend, vol haat. En zo sollen ze, zo spelen ze met Jezus. En wat ziet Johannes nou als hij in één oogwenk dat alles overziet? Door al dat menselijke gedoe heen. En door die handen van Pilatus heen en door de handen van Herodes heen. Dan ziet hij Gods hand. God zelf is de hemelse regisseur. Die het hele gebeuren in scène zet. En die alles klaarmaakt voor de kroningsplechtigheid. Voor de troonsbestijging. De waarachtige verhoging van zijn zoon. De koning der koningen. En de overste van al de koningen der aarde. Dat aanbidt Johannes. En dat komt door in zijn evangelie. En dat is voor Johannes zo belangrijk. Dat hij haast alles wat andere evangelisten wel beschrijven. Op de lijdensweg van de Heer Jezus weglaat. Bij Johannes vindt u niets over Simon van Cyrene. Geen weeklagende vrouwen. Geen duisternis en aardbeving. Geen moordenaar aan het kruis. Geen belijdenis van de hoofdman. Geen smadende menigte. Niet dat hij het niet gezien heeft. Maar in zijn geestesoog heeft hij maar één ding voor ogen. Jezus Christus, de koning, de vorst des levens. Als het lam van God dat de zonden der wereld, dat de zonden van Katwijk wegdraagt. En hij aanbidt hem aan zijn kruis en hij let op het kruis. En op dat bordje boven dat kruis, de titulus, dat is voor de volgende preek. En op al die elementen die daarmee samenhangen, daar let hij op. En hij gelooft, ja Johannes gelooft, dat hij eens zal staan voor de troon van het lam. En dan mag ook Johannes zijn smoezelige gewaad uit laten vallen. En dan krijgt hij een blinkend witte toga, Candidus, gewassen in het bloed van het lam, die zondaren in de rij der koningen zet. Hoort u erbij? Hoor jij erbij door het geloof? Zijn we al onderdaan door het geloof? Hebben we deel aan de Heer Jezus Christus door het geloof en bekering? Antwoord daarop is noodzakelijk. En doe hem niet die oneer aan. En doe hem niet de schande aan door te zeggen, ik weet het niet, ik twijfel nog. Er moet zoveel, er moet dit. Luister niet naar mensen. Zie op Jezus. Dan zien we hem eerst. Dit was de inleiding om iets van Johannes' achtergrond te beseffen. Dan zien we hem eerst in de overgave. Mag ik u eens vragen, we hebben gelezen de schrift vanavond. Wie geeft nou eigenlijk over? Dat is niet zo moeilijk, dominee. Ik heb het meegelezen. Ik hoop dat u meeleest in de kerk. Dat is belangrijk. Toen gaf hij, Pilatus, hem, Heer Jezus Christus, aan hun, de Joden en de Farizeeën en de schriftgeleerden, over op dat met als doel dat hij gekruist zou worden. Pilatus geeft over. Nou wil ik eens met het oog van Johannes kijken. En dan schiet mij te binnen ook uit Johannes. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, overgegeven heeft. Of een andere tekst die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Wie geeft er nou eigenlijk over? Het duurt door. Pilatus is hier ten diepste en ten laatste niet anders dan diakonos dei. Dienaar van God. Nee, dat weet hij niet. Maar het feit ligt er wel. Die overgave is ten diepste de laatste lettergreep in Gods geven. Pilatus die denkt zelf een of andere wonderlijke Joodse secteleider over te geven. Zo'n messiasachtig type waarvan er tientallen rondlopen in Israël. En waar die eigenaardige Joden met hun vreemde godsdienst in schijnen te geloven. En hij vindt het sneu voor de man. Maar ja, hier, kruis maar. Mijn eigen politieke hachje is toch veel belangrijker. Maar dat is slechts de eerste dimensie, op het eerste gezicht. In de tweede dimensie is het de boze, de Satan, die Pilatus vervult en aandrijft. Maar ook dat is nog niet de laatste, want er is een derde dimensie. De God van alle genade, die Pilatus en zelfs de Satan in zijn dienst genomen heeft. En die door hun heen zichzelf weggeeft, overgeeft. In de Zoon zijner liefde, opdat hij gekruisigd zou worden. Zie op hem, hoort hem en uw ziel zal leven. Eeuwenlang heeft Israël geleefd onder de slagschaduw van dat kruis. Wanneer daar in het heiligdom de lammeren over werden gegeven om geslacht te worden, gereed voor het altaar, dan zag dat allemaal vooruit op het kruis. Je kunt ook zeggen, het kruis zag achteruit op al die lammeren. Dan zag het allemaal vooruit op de laatste slachting van het Lam van God. Maar nu komt er aan die schaduwendienst een einde. Het gaat niet langer om de schaduw, maar om hem die afgeschaduwd is. Het gaat om de Heer Jezus zelf. En zo ontwaart Johannes in Pilatus, als het ware een hoge priester, hij moest het eens weten, die onwetend Christus overgeeft aan het altaar, aan de slachtbank. En het Lam van God is geen dier. Ook al behandelt men hem wel zo, dat hebben we gezongen in Psalm 22, beestachtig. Maar hij is God en mens. En hoewel zonder zonde van zichzelf, toch bordevol zonde. Hoewel zonder zonde toch gerekend als misdadigers. Belast en beladen met al de miserie en de ellende van de wereld. Hij is vlees geworden, zegt de Bijbel. Dat betekent, hij is zonde gemaakt. Met de zondaar gelijk gemaakt. Hij heeft uw en jou en mijn zondige leven, met alle bende die wij ervan kunnen maken, heeft hij aan zich getrokken, op zich genomen. En hij laat straks zo aan dat kruis, die oude schepping, sterven, dat draagt hij weg. Dat laat hij in de dood gaan en dat laat hij begraven. Weg eerste Adam. Weg oude mens. En na 3 dagen, dan staat de nieuwe schepping op uit de doden. De tweede Adam uit de teloorgegane eerste. De nieuwe mens. Rein en zuiver. Heel en ongebroken. Voor God. Jezus, Christus, overgegeven. En dan komt er zo'n vraag boven, hebt u hem al ontvangen? Want hij is overgegeven om gekruist te worden, jazeker, en om ontvangen te worden uit Gods hand. Is die jouw lam, is die jouw persoonlijke heiland, verlosser en zaligmaker? Heb je hem ontvangen? Dat kan ik niet. Nee, dat moet je ook doen met lege handen van het geloof. Met het lege hart van het geloof. Zie op hem die overgegeven wordt tot zijn kruis. Die zichzelf overlaat geven voor jou en voor u. En o wonder, ook voor mij. Oh, als Pilatus nou eens geweten had, zullen we eens even wat afdwalen. Als Pilatus geweten had wie die overgaf. Wie die in zijn handen had, die hij later in onschuld waste. Oh, dan had hij hem toch moeten overgeven, want al deze dingen moesten zo geschieden. Maar oh, als er maar geloof was geweest, dan had hij hem nooit uit zijn hart losgelaten, die Pilatus. Want zo is het toch. Zo is het toch. Wie eenmaal at van het levende brood en wie eenmaal dronk van het levende water, dan geef je nooit meer die hemelse gave weg als vuilnis. Integendeel, dan kun je niet meer buiten dat voedsel, dan blijf je eten en dan blijf je drinken. Dan sterf je en dan kom je om van geestelijke honger als hij niet meer wordt uitgedeeld in de prediking en in de sacramenten. Dan leid je geestelijk honger en dorst als je niet meer de Heer Jezus ontvangt in de prediking. Hebt u hem ontvangen als uw schulduitdelliger. Lam van God dat mijn zonden wegdraagt. O, dan zeg je met het hooglied en met de bruid. Ik hield hem vast door het geloof. Ik kan hem niet eens vasthouden. En toch, ik hield hem vast. Die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast en liet hem niet gaan. Dan laat je alles los in je leven. Echt waar. Maar Jezus nooit. Dan wil ik desnoods de vriendschap met de wereld kwijt. Maar welk een vriend is onze Jezus niet. Dan wil ik desnoods smaad en toren en spot en aanvechting op de koop toenemen. Dan wil ik desnoods alles lijden als ik hem maar kennen, hem de mijne weet, als mijn hart zich hem gewennen. Weet u dat? Jongens en meisjes, willen jullie, en dan denk ik aan de 16-plussers in het bijzonder, hè? Willen jullie nou alles kwijt omwille van de Heer Jezus? Oh, dan geef je hem nog wel weg en dan geef je hem over in je getuigenis, in je woorden en in je daden. Maar dan geef je hem nooit meer over en je laat hem nooit meer los. Waarom? Omdat hij jou vasthoudt. Als hij je in zijn handen heeft, laat hij je nooit meer los. Pilatus geeft over, Satan geeft over, God geeft over. En ten laatste, hij geeft zichzelf over. Aan moordenaarshanden. Aan zondaars zwijgend en stil. O, zie mijn koning nu eens gaan, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wou lijden. De gang van de Heer Jezus Christus onder het kruis. Zijn namen Jezus en leiden hem weg. En hij dragende zijn kruis ging uit. Merk op waar het Johannes om te doen is. Jezus Christus, die koninklijk de wil van de Vader volbrengt. En als enige evangelist zegt hij, hij draagt zijn kruis. Anderen zeggen dat niet. En Johannes die wil als het ware zeggen, zie je het wel? Zie je het wel? Hij neemt dat kruis bewust, zelfstandig op zich. Hij draagt het. Dragen, dat is een werkwoord. Dragen, dat is activiteit. Dragen, de Heer Jezus Christus, is geen zielig slachtoffer. Hij ondergaat geen een of andere noodlot. Hij draagt, hij wil het dragen, gewillig. Als hij is om het recht van de Vader vast te houden. En om u en jou niet los te laten. Daarom draagt hij het. Wel bewust. En in dat dragen uit zich de kracht van zijn liefde. In dat dragen uit zich de waarde van zijn offer. In dat dragen uit zich de verzoenende daad van God. Hij draagt zijn kruis. Opdat wij die dit evangelie horen. Dat kruis nooit meer hoeven te dragen. De koning belast en beladen. Opdat wij ontlast en ontladen zouden worden. En ik lees door. Hij dragende zijn kruis ging uit. Drie vragen daarbij. Waar vandaan? Waarheen? Waartoe? Hij ging uit. Uit het rechthuis. Uit het praetorium. En door de stad Jeruzalem. Uit de stad Jeruzalem. De stad die hij lief had. De stad die hij beweende. Jeruzalem. Jeruzalem. De stad van de vrede. De stad van de tempel waar zijn vader woonde in de verzoenende offers. De stad van het laatste Pascha. De stad van zijn vader. Daar woonde God zelf. Daar in Sion wordt zijn heil verkregen. Maar Jezus moest eruit. Voelt u wat dat betekende voor hem? Gekozen om uit de stad, we hebben Hebreeën 13 niet voor niks gelezen, buiten de poort te gaan. Nee, niet als ereburger. Niet als ereburger. Maar als uitgebannene, geëxcommuniceerde. Ziet u hem gaan onder dat kruis, met de rug naar de tempel. Zo lief heeft hij mij. Ja, dat is, Johannes, dat is mijn koning. Hij ging uit, waarheen? Naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats. Buiten de poort, buiten de stadsmuur. Dat wil zeggen, naar de dood en naar de vloek. Golgotha. Waarschijnlijk niet de plek die men nu allemaal aanwijst met die doodshoofdachtige rots. Maar de plaats waarvan de Heere had bepaald dat de lichamen van de dode offerdieren die niet werden verbrand, daar werden gedeponeerd. Tussen de stank van de ontbindende kadavers. Hebreeën 13. Onrein. Als een dal vol dorre doodsbeenderen. Daar moest hij naartoe. Een plaats waar vroeger kinderen werden geslachtofferd aan de Moloch. En daarom de koning Josia onrein verklaard en vervloekt. Daar moest hij naartoe. En wie daar kwam maakte zich strafwaardig in de ogen van de wet. Die plek was gelijk duisternis en dood en hel. Die plek, dat betekende Gehinnom. Dal van Hinnom. Gehenna. Helse plaats. En het is die plaats die door koning Josia is gevuld met mensenbeenderen en hoofdschedels. Dat is Golgotha naar de schriften. Heel anders dan de commercie voor het gemak vlak buiten de poort heeft aangewezen. En naar die plaats ging Jezus uit. Door de mestpoort of de schervenpoort. Zie, daar gaat hij. Als een onverbrand offerlam. De laatste. Als vuilnis. Als mest. Het lam Gods. Uitgestoten in doodskopplaats. Waar hij in zijn sterven. Dorre doodsbeenderen. Levend maakt. Het is volbracht. Waar hij hangend op een vervloekte vuilnisbelt roept: heden met mij in het paradijs. Jezus dragende zijn kruis ging uit. Waartoe? alwaar zij hem kruisigden, om de vloek te dragen. Zo moest het. Zo kon het niet anders en zo wilde God het en zo wilde hij het zelf. Het was zijn kruis, ten volle. Ziet de koning als lam in mijn zondig vlees. En hij laat zich koninklijk verhogen, aan een kruis omhoog richten. En zijn eerste daad jegens zijn onderdanen is sterven, verzoenend en verlossend. Op hem mijn schuld, alles wat in de afgelopen week boven water kwam, op hem. En op hem mijn zonde. En op mij, o eeuwig wonder, zijn volmaaktheid. Hij die geen zonde gekend heeft. En ik de grootste der zondaar. Gelooft u het? Overgave van de Heer Jezus tot het kruis. De gang van de Heer Jezus onder het kruis en het laatste, de plaats van de Heer Jezus aan het kruis. Ziet, de stoet houdt halt. Hebt u al eens op zijn gevolg gelet? Op zijn hofhouding rondom hem heen? Romeinse soldaten, het Joodse Sanhedrin en heel ver weg zijn discipelen. En God in geen velden of wegen te bekennen. Dan volgt de kruisiging. Wat zie ik nou, Johannes? 3 kruisen. Er is toch maar 1? 3 kruisen? Jazeker. Waarvoor zijn die andere 2 dan? Dat is een idee van Pontius Pilatus. Zijn misdaad was toch dat hij zich koning der Joden noemen. Dat hij zich koning. Daar hadden de Joden toch zo moeite mee. Nou dan zullen ze het weten ook. En op het bordje dat iedere gevangene en veroordeelde naar het Romeinse recht om zijn hals krijgt. En dat later boven de kruis komt te hangen. Op de titulus staat dan ook de misdaad vermeld. Koning der Joden. Jezus de Nazareer. Koning der Joden. Rex Judeorum. En ook aan zijn lijfwacht is het te zien. Eentje links en eentje rechts. Om hem te ondersteunen. Spottend idee van Pilatus. Misdadigers. En Jezus kruis. Koninklijk in het midden. De ergste. De hoogste. De meest in het oog lopende van de 3. Mijn koning in het midden. En voor wie gelooft gaat hier alles open. Jezus in het midden. In het centrum. Spil waaromheen alles draait. Jezus in het midden van mijn dood. Jezus in het midden van mijn zonde. Jezus in het midden van mijn leven. In het midden van de gemeente. In het midden van de wereld en haar geschiedenis. Jezus kruisplaats. Dat is brandpunt van de wereld en haar wel en haar wee. Dat is het middelpunt van de Heilige Schrift. Alles in de Schrift wijst op Koning Jezus en zijn offer. Alles in de Schrift mondt uit in zijn kruisdood. Jezus in het midden. Alles in de Schrift cirkelt om zijn verzoenend lijden en sterven. En hier valt alleen nog maar te aanbidden. Midden, scheidingspunt tussen God en mens. Tussen boven en beneden. Tussen hemel en aarde. Tussen zonde en genade. Midden, scheidingspunt tussen mensen en mensen. Waar een scheur vandaan loopt vanaf dat kruis dwars door de mensheid. En dwars door de kerkelijke gemeente van Katwijk. En de ene wordt zalig. En de ene aanbidt het en valt op zijn knieën. En een andere loopt er erger, geërgerd vandaan.
in het midden. Midden, brandpunt van zonde en schuld. Je ziet wel eens als het geregend heeft of een beetje zand. Van die stroompjes, 5, 6 en die komen zo uit in 1 klein plasje. Zo loopt op dat midden, loopt het de schuld en de zonde van heel de wereld uit. Op die ene gekruisigde. Jezus in het midden. Raakpunt in de ziel. Zegt u er amen op. Vlucht u tot het kruis. Is hij het middelpunt van uw verlangen. Het enige onwrikbare centrum. Te midden van de draaikolken en stormen. Van aanvechting en twijfel. O gemeente, hoor dan toch. Ik predik u geen slag in de lucht. Ik predik u Christus en zijn kruis als de verhoogde in het midden. Plaats hem niet aan de rand van je leven, want het is te kort, eeuwig te kort. Plaats hem niet links en niet rechts, maar laat hem altijd centraal staan. Midden, vloekpunt van Gods toren. Wat een plekje, wat een plaats. 10.000 kilometers aardoppervlak, waarover de toren van God zou moeten losbranden. Al onze huizen en woningen zouden moeten weggevaagd worden, omwille van die torenhoge schuld. Maar alleen over dat plekje waar hij hing, daar ontlaadde zich Gods bitterheid, opdat wij nog grond onder de voeten zouden hebben en een bedje om in te slapen en knieën om op te knielen en een dak boven je hoofd, midden, omdat hij midden onder ons woonde. Miljarden mensen uit heel de geschiedenis hadden moeten worden weggevaagd van de aarde, maar die ene slechts, mijn Jezus, weggevaagd. Uit het rond der aarde diende louter kruisen te groeien. Zover het west van het oosten verwijderd is, alleen maar kruisen. Maar er was er maar één in het midden om onze ziel te troosten. De schuld en zonde weggedaan. Midden, pijlpunt van Gods verzoenende liefde. Ziet u hem? Ziet u hem hangen, omdat u vloekt, omdat jij liegt, omdat ik zwart werk, omdat ik haat, omdat ik ontucht pleeg, omdat ik stiekem 06 nummers draai, omdat ik alles en alles en alles verkeerd doe in mijn leven. Daarom hangt de levensvorst stervend aan zijn levensboom. Zie het dan en weet en geloof. Hier en nu, op die ene plaats, in die ene kruiseling, verzoent de Heere God de wereld, jou, u, met zichzelf. En het gaat om dat ene moment, om die ene plek, hoe je nou zalig wordt, door jezelf onder dat kruis dood te verklaren en te ervaren. Door hier al je vroomheid weg te gooien. En door hier heel je gereformeerde godsdienst te begraven. Want het stelt niks voor in het heilige oog van de Heere God. En door hier te komen als een goddeloze. Als een moede, arm en naakt. En met de middeleeuwse dichter mee te zeggen. Ave crux, gegroet, o kruis. Hoe moogt gij boom zo blinkend staan, met het koninklijke purper aan. O stam, het heeft de Heere behaagd, dat gij zijn heilig lichaam draagt. Wat heeft uw schors een zoete stroom van geur verspreid, o levensboom. Gij draagt als rijpe vrucht de Heere. Gij draagt de kroon van lof en ere, o kruis, u groet ik, want gij zijt mijn hoop in deze lijdenstijd. Geef vrolijkheid wie u vertrouwt, genade wie zijn kwaad berouwt. Ave crux, gegroet, o kruis. Wie voor hem knielt, zal eeuwig leven. Wie hem veracht, zij een vervloeking. Amen.